Arco.
Jouw inleiding.
Dames en heren, ja, zoenen, petje op, petje af. Ik wilde met die foto net als het petje af, wijk petje afnemen. Dat is dan de vraag die Oud-Willem Heringa zojuist stelde over de inhoud. Met een open einde. En wat ik wilde doen in een dikke 10 minuten, dus ik zal u niet al te lang ongeduldig houden, want u heeft natuurlijk allemaal vragen over wat de kabinetsformatie en het nieuwe kabinet ons allemaal gaat bieden de komende jaren, zolang ze nog aan de rit mogen werken. Dus ik wilde u wat zaken voorleggen, misschien ook zelfs wel een paar antwoorden geven op vragen die mijn voorgangers net stelden. Dat doe ik omdat ik een aantal analyses heb gedaan met collega's die laten zien hoe kabinetten nou eigenlijk uitvoering geven aan een regeerakkoord. Tenminste, totdat dit kabinet aantrad. Dus wij zijn ook allemaal benieuwd naar de avonturen van dit kabinet. Nou ja, het zoenen, het begon in de zomer. Of eigenlijk, ja, we hebben een aantal mooie weken in oktober gehad. Dus ja, goed. Het is een vrij snelle amourette geweest tussen twee, ja, wat zal ik zeggen, leiders van, volgens Carla van Balen, de nieuwe oligarchie in Nederland. Het ziet er niet heel oligarchisch uit, op het plaatje. Maar in ieder geval, we herkennen het beeld. Er is een toenadering tussen twee winnende partijen geweest. Alles is relatief in Nederland, twee winnende partijen. En wat is nou eigenlijk de verwachting die wij kunnen uitspreken over de komende rit? Nou ja, daar zijn we allemaal benieuwd naar. Ik doe even een stap terug naar onze goede oude consensuspolitiek in Nederland. Ondanks 10 jaar geleden de discussie over de oude en de nieuwe politiek opkwam. Weet u nog wel, achterkamertjes en regeerakkoorden. De regeerakkoorden zijn al korter geweest. De kabinetten waren ook iets minder lang, om het maar even met een understatement te zeggen, tijdens Balkenende. Maar misschien dat Balkenende, net zoals Ronald Reagan, nog wel een keer een soort van hernieuwde waardering gaat krijgen in Nederland als premier. Maar ja, terugkijkend naar onze traditie, consensusdemocratie, dat heb ik maar even genoemd. En dat is niet alleen maar een verwijzing naar een praktijk, maar misschien werkt die ook wel echt. Dus dat is een schaduw op het kabinet voor de komende tijd. De lof der onzichtbare politiek. Wat we zagen tot deze kabinetsformatie, we hebben er al over gehoord zojuist, is dat er na verkiezingen, helaas in Nederland trouwens na verkiezingen, regeerakkoorden in sommige landen worden voor verkiezingen gesloten, noemen wij dan stembusakkoorden. De verwijzing naar het Engelse stelsel, het zou helemaal niet zo gek zijn als partijen voor de verkiezingen zouden vertellen, liefst ook duidelijk, zonder uitruilen, misschien ook wel met uitruilen, kunnen kiezers het beoordelen. In Nederland na verkiezingen leidt de regeerakkoords op. We hebben in het verleden inderdaad lange kabinetsformaties gehad, vele maanden, met werkgroepen. Ik geloof de praktijk in de jaren 70 is begonnen bij de vorming van het eerste kabinet Biesheuvel. We hebben op de kop af 30 jaar geleden het eerste kabinet Lubbers gehad. Veel redeneringen van vandaag de dag. Nou, dat is eigenlijk ook een mooi voorbeeld. Een hard onderhandelingsproces, duidelijke taal, no nonsense. Werkgroepen die verschillende dossiers, het heette destijds, ik geloof dat Deetman daar een voorzitter van was, van een van die werkgroepen, de materiële en de immateriële dossiers. Dat is een mooie term. Nou, regeerakkoords en de politieke boodschappenlijst van de fracties die daar aan mogen mee onderhandelen. We hebben nu 6 heren gehad. In het verleden waren dat inderdaad delegaties met veel meer leden. En ook naar het buitenland kijken, is dat een normale praktijk. Dat de teams van onderhandelaars in de kabinetsformatie wel wat groter zijn dan 6 heren. Waarvan er ook nog een paar zelfs gewoon informateur zijn. De politieke boodschappenlijst had ook een andere kant. Ik heb dat in een artikel wel eens het syndroom van de gesloten winkel genoemd. Namelijk dat tijdens de kabinetsformatie onderhandelen partijen, fracties over heel veel details, mogen ze hun winkelwagentje volstoppen. Maar op het moment dat het kabinet dan van start gaat, dan sluit de supermarkt. En dan hebben de fracties, en dat is de ironie van de praktijk van Nederland, hebben de fracties eigenlijk heel weinig verder nog in de melk te brokkelen. dat is zeg maar de zwanenzang op het dualisme in Nederland. Ed Nijpels heeft zelfs ooit een wat machiavellistische term gelanceerd. Het strategisch monisme. Dus de fracties in de Kamer steunen de regering. Je zou kunnen zeggen door dik en dun. En dat zullen ze nu zeker nodig hebben. Tweede punt in die onzichtbare politiek is dat de verlies- en winstrekening voor de coalitiepartners altijd zorgvuldig in de gaten moet worden gehouden. Dat betekent dat een coalitiepartner, zoals het ook in een echte relatie is, moet begrijpen dat er voor elk wat wils moet zijn. Je moet responsief zijn, je moet een keer een zoen teruggeven, om het zo maar te zeggen. Je kunt niet te lang speculeren op het geduld van je partner. We hebben een kabinet gehad, een aantal met D66. Hier een andere term. D66 heeft in Nederland altijd onder het Calimero-syndroom geleden. Namelijk groot genoeg om in de formatie mee te mogen doen en een aantal wensen in het regeerakkoord te zetten, maar te klein om er werkelijk uitvoering aan te kunnen geven. Vandaar dat D66 ook vaak aan het eind van de rit van een kabinet besluit om een bijltje erbij neer te gooien. Hoe dat in de komende jaren zal zijn, zullen we zien. Derde punt in die onzichtbare politiek is dat Nederlandse kabinetten relatief gezien een vrij hoge mate van collegialiteit laten zien. Collegialiteit, het is een term die we gewoon kennen uit de dagelijkse praktijk, wil zeggen dat ministers met elkaar redelijk goed over dossiers praten. We weten natuurlijk niet het geheim van de treffenzaal hoe dat echt eraan toe gaat, maar in Nederland, vergeleken met andere landen, zijn ministers met elkaar redelijk collegiaal. Dat betekent tegelijkertijd dat het ook belangrijk is dat er iemand, bij voorkeur de premier, de politieke regie heeft over al dat kwartetten en petje op petje af in de treffenzaal en in andere gremia van de onzichtbare politiek. Want we hebben in Nederland interessante politieke tafelgewoonten om conflicten in de kiem te smoren, lunches, torentjes, overleg. Lubbers had destijds de biechtstoelprocedure waarbij sommige ministers uitgenodigd waren om de zonde op te biechten bij hem en dan vervolgens natuurlijk wel volgens de lijn van het regeerakkoord mee te blijven doen. Nou ja, u kent de geschiedenis waarschijnlijk. Dat is dus een derde belangrijk element van de lof der onzichtbare politiek. Kom ik op het laatste punt. Met twee partijen, tenminste in een coalitie, heb je te maken met wederkerigheid. Het is inderdaad het teruggeven van een pakkert, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat het management van de agenda, met alle veranderingen die steeds meer op ons afkomen, Oud-Willem Heringa refereerde er al aan, is dat des te meer belangrijk. Je moet als team in staat zijn om gezamenlijk, collegiaal te reageren op slecht nieuws. Dat betekent ook dat het regeerakkoord natuurlijk, hoe gedetailleerd het ook kan zijn, altijd weer onder druk komt te staan, want er is elke dag weer nieuws. Laat ik u iets zien uit een recent onderzoek van een collega waar ik voor Nederlandse studie samen heb gedaan. Even een korte uitstap naar het buitenland. Deals meestal nageleefd is de kop bij deze slide. En dat klopt ook wel. Want als we nou kijken naar hoe Nederland ten opzichte van België, Italië en Duitsland het regeerakkoord naleeft, dan blijkt dat de cijfers zijn percentages, dat 70% in Nederland van wat er in het regeerakkoord staat aan belangrijke voornemens inderdaad wordt uitgevoerd. En dat is een gemiddelde over diverse kabinetten. De periode die we hebben geanalyseerd is die van Lubbers 3 tot en met het einde van Paars. Je zou kunnen zeggen, zijn andere regeringen dan minder goed in het naleven? Dat is natuurlijk nog een vraag voor onderzoek. We hebben ook berekend hoeveel van de beslissingen die kabinetten nemen hun oorsprong hebben in regeerakkoorden. Dan ligt het percentage wat lager, uiteraard, want er zijn altijd weer onderwerpen die op ons afkomen. Maar niettemin zien we dat voor de vier landen redelijk overeenkomstig, dat toch zo'n 60% van de agenda van het kabinet gedurende de rit, of die nou lang of kort is, door het regeerakkoord blijkt te zijn, in ieder geval, ik zal niet zeggen bepaald, maar toch aardig belangrijke mate richting is gegeven. En dan doe ik een nog interessantere observatie wanneer we kijken naar resultaten van interviews met politici en hoge ambtenaren, die hebben we ook gedaan, dan zien we dat het gevoel van serieuze binding aan het regeerakkoord in Nederland zelfs nog hoger is dan de feitelijke cijfers over de naleving daarvan. En dat is belangrijk, want als wij denken dat iets werkelijk is, dan is het ook werkelijk in zijn consequenties. Interessant. Vraag, hoe deed Paars het nou? We hebben nu een paars kabinet waarvan sommige mensen zeggen paars zonder glans. Nou, vier punten. Hoe paars het deed. Ten eerste, ideologisch een vederlichte brug, als u de verwijzing begrijpt naar het afschudden van ideologische veren waar Kok het over had, met een steuntje in het midden. Dat was D66. Tweede punt is dat de coalities van paars en de regeerakkoorden langer dan ooit eerder een brede agenda bevatten met werkelijke compromissen. Het interessante van die compromissen was dat ze weliswaar compromissen waren, maar toch de partijen in staat stelden om hun eigen identiteit te behouden. Belangrijk, zeker bij een tweepartijencoalitie. Derde punt, de zes heren van vandaag, welke antwoorden geven we erop? Onderhandelaars waren in eerdere kabinetten vaak aanwezig in het kabinet. De premier, Kok, Lubbers, eerder al, was een premier met lange armen. Die was in staat om de regie te voeren, om ministers tot de orde te roepen als dat nodig was. Misschien niet heel democratisch en niet heel dualistisch, maar dat werkte wel. Laatste punt, Bolkestein in de Kamer, u weet het nog wel, de rechtse buitenboordmotor werd hij genoemd. Maar Bolkestein was een hond die blafte, maar eigenlijk nooit tijd beet. Gaan we hetzelfde meemaken voor Diederik Samson? Het verschil natuurlijk wel in die afgelopen tijd is dat Samson te maken heeft met partijen dat, als we de peilingen mogen geloven, inmiddels alweer groter zijn geworden dan de VVD. Dan heb ik het over de PVV. Dan hebben we het nog niet aan de andere kant van het spectrum. Dus vandaag de dag hebben de partijleiders veel meer te maken, of ze nou in het kabinet zitten of in de Kamer, met een heigerige en dus zenuwachtig makende reeks van partijen in de Kamer die absoluut oppositie zullen gaan voeren tegen welke voornemens dan ook. Kom ik nog even terug op die amourette, het verplichte huwelijk tussen de VVD en de PvdA. De vraag is inderdaad, welke kant gaat het nou uit met dit kabinet? Dan kom ik op de vraag, hoe nu verder? Ervaringen uit paars, ervaringen met Lubbers, ervaringen met regeerakkoorden die meestal toch redelijk werden nageleefd. Vier punten opnieuw, of eigenlijk drie met een stelling. We waren gevraagd om een stelling te formuleren, dus nou dat doe ik. Je moet natuurlijk altijd oppassen met een stelling als politicoloog dat je hem niet zo scherp formuleert dat je er later op afgerekend wordt. Van zie je wel dat je ongelijk had. Maar in ieder geval,
deze kant ook.
Daar komt hij. Ten eerste, de uitruil en uitverkoop die we nu zien, uitruil eerder al genoemd van onderwerpen, en je zou kunnen zeggen, vergeleken met Kok, toen ook een uitverkoop van partijbeginselen, het afschudden van ideologische veren, maar het risico is nu, er is ooit een artikel geweest, die end of ideology, ik geloof daar niet in. Ik denk dat het absoluut belangrijk is voor partijen die zich moeten onderscheiden in deze electorale heksenketel die we in Nederland hebben, om de sociale media nog niet eens te noemen. Partijen moeten zich identificeren en moeten profiel uitstralen, anders dan kunnen ze hun bij de volgende verkiezingen absoluut schudden. En we weten hoe grillig verkiezingsuitslagen zijn. Dus dat is belangrijk. Partijen komen bedrogen uit van deze kabinetsformatie met kwartetten en zoenen. Ten tweede, de conflictstof. Op dit moment, en dat hebben we nog niet eerder gehad, coalitietheoretici zeggen dan, er is een niet gesloten coalitie. Er zijn partijen tussen VVD en PvdA die eigenlijk voor wat pilaartjes tussen de, op de brug tussen de twee partijen zouden kunnen zorgen. Dat is niet zo. Terwijl notabene bij de belangrijkste materie, en ik voorspel u, veel zal gaan over economie en financiën en weinig zal gaan over onderwerpen waar VVD en PvdA, zoals ze nog konden bij paars, weinig zal gaan over onderwerpen waar ze graag samen zaken zouden doen. Er is simpelweg geen ruimte op de politieke agenda. En u weet, aandacht, zoals ook hier in de zaal, is altijd schaars. Dus ik hou het kort naar wat ik nu nog te zeggen heb. Ten derde, coalitiemanagement lijkt een beetje, er stond twee weken geleden of anderhalve week geleden in de NRC een verhaal over Rutte, lijkt een beetje op proces zonder inhoud. Waar staat de premier nou eigenlijk als verdediger van al die ruils? Wat zijn verdere punten van de invulling aan het regeerakkoord waar collega Alt-Willem Heringa zojuist alleen al van zijn kant een aantal forse kanttekeningen bij heeft geplaatst? Dat zijn allemaal vragen die belangrijk zijn voor de komende tijd. Dus vandaar is mijn stelling. Rutte moet niet, zoals we bij Van 8-2 hadden, ik weet nog, de nieuwjaarsconferentie van Wim Kam was het volgens mij over lijmen. Rutte moet niet lijmen, maar hij moet 100 dagen hechten. 100 dagen het land in, nee, niet het land in, hij moet het katshuis in. Hij moet onderhandelen en compromissen sluiten. Nou, is die stelling scherp genoeg?
Uitstekend.
Ga je mij nog wat Oké, nou, dan komt hij. Precies de bedoeling. In hoeverre gaan de twee heren dan de afspraken die nu keurig netjes achterin het regeerakkoord staan, financiële taakstellingen, 16 miljard, er moet nog wat bij, veel meer miljard over de hele rit, in hoeverre komen ze dan samen tot, ook nog even verwijzend naar de eerdere sprekers, naar een eerlijke verdeling van waar de lasten gaan vallen? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Kom ik nog even terug tenslotte. Ik ben blij dat Oud-Willem er zelf ook over sprak. Het is natuurlijk ook interessant dat Hadnoten de Eerste Kamer verlaat. Ik heb het dan maar de notenkraker in de Eerste Kamer genoemd. De ijzeren wet van Hadnoten. De fracties in de Eerste Kamer stemmen, dat is zijn wet, als in de Tweede Kamer. Mijn stelling, de Eerste Kamer is zelfs met een minderheid voor de coalitie, voor die coalitie geen echte bedreiging. En waarom heb ik die stelling bedacht? Nou, ik heb gekeken naar het stemgedrag van de fracties in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. Ik heb hier gegevens over de Tweede Kamer. Afgelopen 15 jaar, en wat blijkt dan? Dat van de 3600 wetten die zijn aangenomen, de meerderheid voor die wetten bij 90% van de gevallen 120 van de 150 zetels bedoelt. Nou, ik noemde u eerder de consensusdemocratie. Als je nou naar deze cijfers kijkt, dan is er absoluut geen reden om te vrezen dat de Eerste Kamer, als ze toch hetzelfde stemmen als de Tweede Kamer, niet voor een meerderheid gaat zorgen. Dus vandaar mijn stelling. Heb ik hem hier namelijk staan of had ik hem al? Oh nee, dat is weer die ander. De Eerste Kamer is zelfs, dat is dan even het slotstuk van mijn korte betoog, is zelfs met een minderheid voor de coalitie in de Eerste Kamer geen bedreiging. Dat was het wat mij betreft. En volgens mij bent u al lang toe aan wat vragen over deze presentaties.
Je benadrukt heel erg de regierol die de minister-president moet hebben. Ja, de logische vraag is toch, denk je dat Mark Rutte dat kan? Of denk je eigenlijk dat hij dat niet kan?
Maar als ik het vriendelijk zeg, dan zeg ik dat hij zeker het oligarchische model van Carla van Balen, dat wil zeggen het kernkabinet, het torentje overleg, alle leven in moet blazen. Dat is dus hele oude politiek, maar dat zal hij absoluut moeten doen. Wil hij als premier kans van slagen hebben om conflicten die er ongetwijfeld gaan komen in de kiem te smoren? Als de vraag nog scherper is.